Welkom bij de podcast Identiteit en Leiderschap, een vijfdelige podcastserie van de Betekenisfabriek. In deze podcastserie gaan promovendus Mark de Lat, Gert Disberg en ik, Paul Mersman, in gesprek met verschillende leiders en leiderschapsexperts. Met hen spreken we over identiteit en leiderschap. Wat betekent het om leiding te geven vanuit identiteit? Onze gasten van vandaag zijn Maarten en Wouter Verbrugge. Beide eigenaren van Verbrugge Palletizing Solutions.
Als ik nu terugkijk, dan denk ik dat ik te lang tegen mezelf heb gezegd wat ik niet kon, in plaats van dat wat ik wel kon. En daardoor ben ik in de schaduw gaan staan van de plek waar ik eigenlijk thuis hoorde.
Tof man, dat je dat zo waarneemt.
Dat is heel erg mooi, ja, om dat te ontdekken.
Verbrugge is een familiebedrijf in een high-tech internationale markt die sterk in ontwikkeling is. Hoe zorg je ervoor dat je in zo'n bedrijf stuurt op cultuur? En hoe hou je de identiteit vast in de overdracht naar een nieuwe generatie?
Welkom bij de podcast over identiteit en leiderschap. Fijn dat je weer luistert. Aan tafel zit bij mij Mark de Lat, promovendus op organisatietransitie. Wouter Verbrugge en Maarten Verbrugge. En mijn naam is Gert Disberg van de Betekenisfabriek. Welkom, heren. Fijn dat jullie er zijn. We gaan nadenken over jullie mooie bedrijf en de oprichting en hoe jullie leiding geven. En Mark, heb je verheugd?
Ik verheug me er ontzettend op. Ja. Ik heb begrepen dat het vandaag allemaal in Twents kan, dus dat is bijvoorbeeld al lollig.
Misschien is het leuk dat... Wouter, kan jij in een paar regels even vertellen, wat is Verbrugge Palletizing Solutions?
Ja, wij zijn een bedrijf ontstaan in de polder. Dus ook echt een bedrijf met een poldermentaliteit. Wij ontwikkelen oplossingen voor klanten wereldwijd voor het stapelen van niet-vormvaste producten. Dat gaat dus over het verpakte product. Dus wij hebben niet met...
Geen dozen en zo, maar knollen en bollen en dat soort dingen.
Nou, ook dozen. Maar wij zeggen, wij zijn sterk en we hebben mooie oplossingen voor producten die niet zo vormvast zijn. Dus inderdaad, knollen en bollen zijn we goed in. Maar ook zaden en graan. Vooral moet je denken aan een zak. Een zak die vormt niet zo makkelijk. Ja. Ook voor wel vormvaste producten hebben we hele mooie oplossingen. Maar we zijn groot geworden in de niet vormvaste producten. En wij ontwikkelen die equipment helemaal van niets tot helemaal in bedrijf. En dat doen we wereldwijd.
Dankjewel. Hey, en Maarten, jouw vader of jullie vader is daarmee begonnen, hè?
Ja, klopt, ja. Het bedrijf is opgericht in 1991. Onze vader die heeft een periode in Afrika achter de rug als technisch ondersteunend van een zendingsorganisatie. En toen we in Nederland terugkwamen, kon hij niet meer zo goed voor een baas werken. Toen is hij samen met zijn broer begonnen met Verbrugge. Toen nog constructie en machinebouw. En later, vrij snel, is dat gespecialiseerd geraakt in het bouwen van palletiseeroplossingen. En inderdaad, inmiddels wereldwijd. Hè, het globale, het global, dat zit in het bloed en dat gaat er maar moeizaam weer uit.
Zendingsgezin, jullie zijn wel, of jullie gezin is een aantal jaren op zendingsreis geweest, of op zendingsmissie geweest.
Ja, we hebben 8 jaar in Nigeria gewoond. Ik was 1 jaar, Maarten was 3, 4 jaar. Ja. Dus daar ligt wel een stuk van onze jeugd. En dat is toch denk ik iets wat je hele leven meedraagt. Ja, en vanuit dat stukje DNA, denk ik, wat wel is ontstaan, kijk je naar de wereld. Die is meer dan de polder en Nederland.
En toen je als gezin weer terugkwamen, toen is je vader begonnen. Want die ging met zijn potlood en papier naar de boer toe. Want die zag, jongen, wat moeten die boeren hard werken om al het spul van het land opgepakt te krijgen, hè? Toch, zo is het ongeveer gegaan.
Nou, hij was vooral op dat moment toen hij terugkwam, hij had een gezin en hij voelde die verantwoordelijkheid van ik moet voor het gezin zorgen. Dus ik moet voor inkomen zorgen en hij ging weer voor een baas werken. Eigenlijk waar hij ook in het verleden al bezig was geweest. Maar ja, hij merkte al snel van ik kan beter iets anders gaan doen. Waarom begin ik niet voor mezelf? En zijn broer had er ook wel trek in, dus zo zijn ze het bedrijf begonnen. En het was eigenlijk een boer in de polder die bij hem kwam. En die zei van, ik ben dat tillen van die zware zakken met pootgoed, ben ik wel zat. Ik krijg er een zere rug van, dat kunnen we best automatiseren. En zo is de eerste palletizer geboren.
Dat was voor een klant in de uien. En in de polder, maar misschien wel in heel Nederland, groeien heel veel uien, aardappelen en wortels. We noemen dat ook wel de hutspot-industrie. En daar zijn wij groot in geworden. Hè. Ik denk dat tot de dag van vandaag nog zo'n kleine 60-70% van ons... Nou ja, wat we produceren, dat gaat nog steeds naar de verse producten verbouwers, zeg maar. Telers, verpakkers, exporteurs. Nou, daarnaast zien we wereldwijd inmiddels een sterk groeiende vraag voor rijst, meel, graszaad, nootjes. Als er maar in een zak zit, potgrond. Sinds de gasprijs is gestegen ook houtblokken, houtpellets. Het neemt ook weer een vlucht, ijsklontjes in Amerika. Bedenk maar wat er in een zak zit en dat kunnen we stapelen. Daar zijn we er goed in. Dozen doen we inderdaad ook. Maar daar hebben we wel 500 concurrenten van over de wereld. En dat specifieke stapelen van niet vormvast producten, daar zijn we vrij uniek in. Dus dat is onze mooie super niche.
Prachtig.
Ja.
Ik vind het wel weer bijzonder wat voor parels van bedrijven wij dus blijkbaar in Nederland hebben.
Ja, zeker. Ja.
Ik heb nog nooit stilgestaan bij niet vormvaste producten.
Als jij door de supermarkt loopt, dan moet je jezelf eens afvragen en misschien ook wel realiseren dat alles wat daar ligt, is een keer opgestapeld. Alles.
Dat is best veel.
Dat is best veel, ja. Variërend van je doosje met eieren tot en met de bloemkolen die in een doos of krat of wat dan ook zijn gestopt. Alles wat er ligt is opgestapeld geweest.
Wat ik net heel mooi vond wat je vertelde, is dat het bijna als spontaan tot stand kwam. Er komt een boer bij jullie vader en toen begon er.
Ja.
Waar zit die, even nieuwsgierig, hè, waar zit die zelfde spontaniteit vandaag de dag nog?
Nou, je ziet natuurlijk een kenmerk van de Noordoostpolder is dat het een pioniersgebied is. Ja. Na de Tweede Wereldoorlog is het pas ontwikkeld. Toen is er heel veel kennis naar de polder toegetrokken. Er werden boeren geselecteerd in verschillende regio's in Nederland. Die kregen nieuw land in de polder. Het was super vruchtbaar. Je moest dan wel een soort examen van de overheid afleggen om daar naartoe te mogen. En dat zag je ook op het gebied van technologie, kennis. En daarom zit er in de Noordoostpolder een relatief hoge concentratie kennis en dan specifiek over landbouw.
Prachtig.
Emmeloord noemt zichzelf altijd, er staat een bordje bij de ingang van Emmeloord, World Potato Capital. Dus het is een beetje de zelfverklaarde hoofdstad van aardappels in de wereld. Maar waar je komt op de wereld, bij aardappelboeren, dan weten ze waar Emmeloord ligt.
Fantastisch.
Ja, alleen maar vanwege die aardappels. Nou, als je dan aardappelen, uien en wortels in de zak kunt opstapelen en die vraag dat pionierende oplossingsgerichte denken, dat is daar. En als je dat voor elkaar hebt, denk je, ja, maar weet je, als we wortels kunnen opstapelen, dan kunnen we ook wel andere dingen in een zak opstapelen.
En nu zitten we in de situatie dat jullie beide leiding geven aan het bedrijf. En je vader is inmiddels uitgestapt, dus we zijn heel benieuwd hoe jullie kijken naar leiderschap en identiteit. Hè. Maar misschien nog even voor het zover is. Jullie vader Alex is gestart met de onderneming in de Noordoostpolder voor één boer. Waar staat het bedrijf nu? Want ik hoorde jou zeggen, het is wereldwijd bijna. Hè? Dus vertel eventjes over, waar hebben we het over als het over jullie onderneming hebben?
Ja, nou ja, we zijn tegenwoordig in ongeveer 45 landen actief. Dus, en eigenlijk op alle continenten, behalve Antarctica. Daar wordt nog niet gestapeld. Gaat misschien nog gebeuren. Maar we hebben in de Verenigde Staten een dochteronderneming. En sinds kort ook in Thailand, in Azië. En vanuit die dochterondernemingen bedienen wij de markt, de regionale markt, met verkoop. Dus daar lopen verkopers, maar ook vooral onderhoud. Dus als wij machines naar de klant sturen, moeten die geïnstalleerd worden, in bedrijf gesteld worden. En ja, tot in lengte van jaren hopen we die ook te mogen blijven helpen met het onderhoud. In Azië daarentegen gaan we ook zelf produceren. Dus delen van machines willen we daar zelf gaan maken. Dat kan natuurlijk wat goedkoper daar vanwege lagere arbeidskosten. Ja, en we hebben daar ook zelf mensen. Dus dat is heel belangrijk, dat je met eigen mensen daar aan de gang kunt. Dus ja, zo zijn we denk ik inmiddels wel over de hele wereld bezig. Ik concludeerde laatst dat wij inmiddels 22 van de 24 uur kunnen actief zijn, wakker zijn, zeg maar. Dus er zijn nog 2 uurtjes te gaan. Nou, dat is best wereldwijd, denk ik.
Hey, ja. En Wouter, hoeveel mensen zijn er dan wakker?
In Amerika zitten er nu ongeveer 25, ja. In Nederland 100 en in Azië een stuk of 5, 6, denk ik.
Ja, 10 inmiddels.
Nou, het gaat hard.
Ja, het gaat hard, ja.
Dus ja, dat is genoeg om in ieder geval een klant die opbelt voor wat dan maar ook te woord kunnen staan.
Ja, en dan komt er een moment dat er een aangescherpte identiteit aan de orde is. Waarom was dat nodig en wat heeft het jullie gebracht?
We zijn ongeveer 10 jaar geleden begonnen met het overnameproces, het overdrachtsproces van de vorige naar de huidige generatie van het bedrijf. En een van de dingen die we eigenlijk in de loop van de jaren geleerd hebben, is dat je op een gegeven moment in je autonomie moet gaan staan als volgende generatie. Hmm. Dat betekent ook dat je moet gaan nadenken over wie wil ik zijn. Hè? Je mag volgen, je mag leren, je mag ook jezelf zijn. Hè? En dat is de wederkerigheid van generaties, zoals ze dat zo mooi soms zeggen. En een van de dingen die we dus de afgelopen 2 jaar gedaan hebben, is het opnieuw definiëren van onze identiteit. En in onze strategische keuzes die daarin zitten, hebben onder andere besloten dat wij heel dicht bij onze klanten willen staan. Wij zijn een bedrijf van relaties. Mm. Niet alleen met de mensen naar buiten, ook de mensen naar binnen, met onze eigen medewerkers. En in die relaties komen wij het beste tot ons recht. En dat zie je dus terug. Hè. We vestigen ons inmiddels op meerdere plekken op de wereld. We hebben eigen mensen in verschillende landen, Frankrijk. En daar overbruggen we allerlei barrières mee. Taalbarrières, cultuurbarrières. We zijn ook in Zuid-Amerika inmiddels bezig met een partnerschap wat zal leiden tot een gebouw met onze naam op de gevel, zeg maar. We willen dicht bij die klant zijn en dat zit heel veel in onze identiteit.
Wouter, jij wilde wat zeggen, zie ik.
Ja, ik denk dat hoe mijn vader met zijn broer ooit begon, dat was echt op relatie ook werken. Ik bedoel, als hij naar een klant toe ging, dan was zijn doel om die klant te overtuigen van de oplossing die hij te bieden had. En als dat niet lukte, dan kwam dat heel hard binnen. Ja, en zo is hij nog steeds. Iedere dag of iedere week vraagt hij eens, hoe gaat het met die? En ja, dus je probeert inderdaad die klanten te volgen. Altijd dicht bij de klanten zijn. En ja, als je dat met mensen, lokale mensen kunt doen, is dat altijd sterker. In Amerika zien we dat. Een Amerikaan, als hij een Nederlands nummer ziet, dan neemt hij minder snel op, bijvoorbeeld. Ja, zo denk ik dat we daar inmiddels wel groot in geworden zijn, door dicht bij onze klanten te zijn. En dan is het heel belangrijk, ja, hoe profileer je? Wat voor bedrijf, wat voor mensen? Nou, familiebedrijf is altijd sterk. Zeker ook wat ik merk in Amerika. Daar heb je gewoon een streepje voor. Ja, en het is gewoon belangrijk om te vertellen wie je bent, hoe je werkt en dat je ook doorgaat om, als er een probleem is, het op te lossen. Ik had vorige week een klant aan de lijn. Die man die heeft 4 machines gekocht, een heel groot project eigenlijk. Hij belt mij niet zo snel en ik had een berichtje in mijn telefoon 's ochtends en ik denk, oh, er is wat aan de hand, dus ik moet er werk van maken. En dus ik heb hem teruggestuurd van, joh, ik ga eens even onderzoeken wat er aan de hand is. En ik belde hem 's middags op en hij nam direct op. En ik heb 4 minuten met hem gesproken. Aan het eind zei hij, ga je dit oplossen of niet? Ik zeg ja. Hij zegt, dat is alles wat ik wil weten. Bedankt, succes. Nou, dat geeft mij het gevoel van, kijk, ze moeten even van jou als eigenaar horen dat je dit gaat regelen.
Ja,
dat is genoeg.
Maar deze kenmerken die geven op een gegeven moment ook weer welk type klanten je aantrekt. Hè? We hebben op een gegeven moment geanalyseerd wie onze klanten zijn. Toen kwamen we tot de conclusie dat meer dan 90% van onze klanten zijn MKB'ers. Waarom? Dat zijn de klanten waarmee we vrijdagmiddag aan tafel zitten met een kop koffie en we de degens kruisen met elkaar en volgens een handtekening zetten en aan de slag gaan. En de grote der aarde, de Unilevers en dat soort bedrijven, daar moeten we nog een beetje aan wennen.
Moeten jullie daaraan wennen?
Wij moeten daaraan wennen, ja. Die domineren vaak inkoopmethodes en die hebben hun systemen, daar kan je op aanpassen. Nou zijn er wereldwijd talloze van die hele grote der aarde, maar daar heb jij je naar te schikken in plaats van andersom. En daar ga je niet op vrijdagmiddag met een kop koffie de deal uit onderhandelen.
Jullie vertellen een aantal waarden die al en identiteit die al lang in de onderneming zitten, geleerd door jullie vader en zijn broer. Ik hoor dat dichtbij vertrouwen. Het familiebedrijf. Maar op een bepaald moment nemen jullie dat bedrijf over. En dit klinkt als wat jullie hebben meegenomen. Wat hebben jullie in het opstaan als opvolgers toegevoegd?
Ja, ik denk vooral dat we bezig zijn gegaan met het vastleggen daarvan. Van ja, we zeggen dit wel, maar weten anderen dat ook? Wij zijn opgevoed met christelijke waarden en normen. En zeker die neem je mee. Leef je ze ook? Zien anderen dat? En ja, integriteit bijvoorbeeld. Dus altijd open en eerlijk zijn. Nou, en ik denk dat wat we dus in onder andere met de betekenisfabriek hebben gedaan, is om het allemaal goed uit te spreken, vast te leggen en er ook naar te gaan leven. En ik denk dat dat heel veel doet met je mensen, maar ook richting je klanten.
En wat zie je daar nu van terug al?
Ja, vooral rust, vertrouwen. Ze komen niet voor niks bij je. Mensen durven open te leggen waar ze mee zitten. We hebben een roerige periode gehad waarin het vertrouwen eigenlijk weg was. Er was echt een uitholling van de cultuur gaande. En we hebben op het goede moment gezegd, dit moet anders. En inmiddels zijn we zover dat er weer rust is, dat er weer orde is. Mensen kijken weer dezelfde richting op. En ja, als leiders moet je natuurlijk koers aangeven. We zijn koersvaster geworden. En ik denk dat juist omdat we duidelijk zijn over wie we zijn en hoe we werken, dat enorm meehelpt.
Nou, je stelt een interessante vraag. Hè? Van op een gegeven moment ga je in een bedrijf werken. Voordat je het overneemt, dat gaat ook nog heel lang overheen. Dus je kunt je invloed op dat moment al uitoefenen. Maar tegelijkertijd ben je ook nog aan het ontdekken wat je eigenlijk zelf vindt. Mm-hmm. Want er zijn heel veel dingen waar je gewoon nog niks van vindt op het moment dat je ergens instapt. En dat mag. Want volgens mij moet je jezelf de tijd gunnen om te integreren in zo'n cultuur. En er zijn natuurlijk qua kernwaarden hebben wij een heel mooi rijtje. Maar neem dat woord verbinding. Hè? Mm-hmm. Dat is een heel groot woord. Daar kan je dagen over praten en dan heb je hem nog niet helemaal uitgemolken. En ik denk dat de grootste ruimte die wij zelf genomen hebben gaat over het laden van dat woord. Wat betekent dat dan voor ons? Wat betekent dat voor ons gedrag? En voor hoe wij omgaan met elkaar, met onze collega's, onze eigen mensen, de mensen naar buiten, maar ook hoe wij reageren op vragen van buitenaf. We hebben verbinding, vertrouwen, vrijheid, verantwoordelijkheid en
vindingrijkheid,
ja. Dat zijn de vijf die we hebben. Mooi rondje van feest, dat vonden we wel passend. Dat kwam zo mooi toevallig bij elkaar. Maar dus uiteindelijk geef je daar je eigen draai aan. En wat Wouter terecht zegt, je gaat het ook benoemen.
Klinkt als het daar voor jullie een hele stevige stap in heeft geschreven. Van, ik neem die waarden mee.
Nee, we hebben deze waarden die hebben we zelf vastgesteld. Nog niet super lang geleden.
Okay.
Ik denk een jaar of twee geleden hebben we daar. En toen zijn we vervolgens met het voltallige bedrijf, hebben we bij betrokken tot de laatste medewerker aan toe om die waarden ook te laden.
Ja. Dat zeg je heel uitdrukkelijk. Hoe dan?
Nou, daar hebben we een aantal dagen voor georganiseerd, waarmee we met het hele bedrijf, alle personeel aan de slag zijn gegaan onder leiding van om die waarden te laden. Van dit zijn mooie grote woorden, wat betekenen ze dan voor ons en hoe willen wij ons gedragen? En welke omschrijving geven we hierbij? En waarop kunnen we elkaar dan gaan aanspreken? We houden van plat qua organisatie.
Precies, en volgens mij was het moment dat jullie ook echt instapten, toen jullie vader Alex ermee begon, ja, dan begin je gewoon als pionier. En zo ontwikkelt die organisatie, maar die groeit en die groeit. En dan krijg je een soort tweede levensfase of derde levensfase. Dat je moet gaan professionaliseren. Je moet dingen vastleggen. Je moet procedures ontwikkelen. Je moet afspraken maken. Dus het is echt zo'n groeifase in die organisatie. En dat is het moment volgens mij dat jullie ook zijn ingestapt, of niet?
Nou, ik ben 20 jaar geleden al begonnen bij het bedrijf. Nou, dat is in maart ongeveer 10 jaar geleden. Toen was het veel minder. Het leefde nog veel minder van we moeten bepalen wat onze strategie is. Nou ja, volgens welke afspraken we werken. Er was wel iets maar van ISO, weet je wel. Maar dat is uiteindelijk ook weer eigenlijk ter ziele gegaan. Het is wel inderdaad van de pak een beetje laatste 5 tot 10 jaar dat dit echt is gaan leven. En dat heeft ook zijn oorzaak in het bedrijf groeit. Je krijgt steeds meer mensen, je markten veranderen, de wereld verandert. Ja, en ik denk dat wij tot ontdekking zijn gekomen. Het is gewoon heel belangrijk om dit duidelijk te maken en duidelijk af te spreken. Zeker ook als je met een externe toetreder werkt, is dat nog steeds nog belangrijker eigenlijk. Als je hetzelfde zegt, maar net even iets anders bedoelt, dan wordt het alleen maar lastiger.
Dat moet je even uitleggen. Externe toetreder.
Ja, nou ja, kijk, wij zijn broers en wij denken dat we elkaar goed begrijpen. Maar we zijn in ieder geval in hetzelfde nest opgegroeid. Als iemand anders daarbij komt, ja, die kan er even net iets anders naar kijken. Die heeft een andere achtergrond. Ja, dan moet je elkaar goed in de ogen kunnen kijken en weten van het zit goed, we bedoelen hetzelfde.
Ja.
Nou, en we hebben daar toch wel wat mindere ervaring mee dat het even net wat anders kan gaan. En vanaf dat moment ging het ook minder en ja, we hebben misschien ook wel te veel ruimte gegeven. Omdat je denkt van nou, het zit wel goed. Het gaat wel goed. Wij hadden allebei onze focus ergens anders. En als het dan zich verder ontwikkelt op een manier die niet goed is, dan moet je ingrijpen. Nou, en hier het identiteitsbewijs is daar een goed voorbeeld van. Ik denk dat dat ons op dit moment enorm helpt.
Kijk, ik denk dat wij in de loop van de jaren te veel onuitgesproken verwachtingen hebben ontwikkeld bij onszelf. Waarin we dachten, het komt wel goed. Of die ander snapt dat wel. Maar zonder dat je je eigen waarden met de, laten we zeggen, collega's in de directie naast elkaar legt, kun je daar niet zomaar blind van uitgaan. Daarvoor moet je investeren in elkaar. Daarvoor moet je er tijd en ruimte nemen om samen die voeten eens even op tafel te leggen. En werkelijk te ontdekken van wat leeft er in jouw hart, wat vind je, waarom doe jij eigenlijk wat je doet? Gaat het jou om het geld of om de betekenis wat je, van wat je doet? Of gaat, waar gaat het je eigenlijk om? Waarom doe jij dit? Vind je het nou gewoon leuk?
Ik hoor hier in sneltreinvaart een setje leiderschapslessen voorbij komen.
Ja.
Blijkbaar zeggen jullie, we hebben met elkaar waarden te delen en dus niet alleen op te schrijven.
Ja.
Je zit met de voeten op tafel, dat impliceert dat je het ook echt met elkaar over hebt. Mekaar er ook op aan te spreken, klonk erin door.
Nou, we hebben dat door schade en schande moeten leren. Als jij niet, als jij samen aandeelhouder wordt van een bedrijf en je gaat niet van tevoren met elkaar onderzoeken of je werkelijk begrijpt waarom die ander in de wedstrijd stapt, hè? Waarom zitten we hierin, waarom doen we wat we doen en wat willen we eigenlijk bereiken, wat zijn onze idealen en onze dromen, als je die niet naast elkaar legt, dan kom je er vroeg of laat toch achter dat ze of hetzelfde of verschillend zijn. Nou, wij kwamen erachter dat ze verschillend waren. Ja, dat was heel moeilijk, want het heeft geleid tot een breuk en een afscheid en een enorme uitholling van onze cultuur. Dus daarna konden we aan een soort wederopbouw beginnen. Kijk, het bedrijf hebben wij altijd, onze ouders hebben 7 kinderen en het bedrijf was het 8e kind wat de meeste aandacht heeft gehad. Zo hebben we dat eigenlijk altijd benoemd. Ja, dus het is ons kleine broertje die een beetje verwend is en ook heel veel aandacht vraagt. En ook nog wel gevoelig is voor beïnvloeding van buitenaf.
Beetje sensitief jong broertje.
Ja, sensitief jong broertje, zeg maar. Maar tegelijkertijd, het broertje groeit ook al door. Dus het goed sturen van het broertje wordt steeds een beetje ingewikkelder. En ja, weet je, wij komen uit een pragmatisch gezin, noem ik het altijd maar. Hè. Zijn geen wetenschappers. Ik ben een eenvoudige werktuig bouwkundige, zeg ik altijd maar. Met daarnaast een heleboel dingen die ik geleerd heb door ze te doen. Omdat ik ze nog niet kan. Dus je neemt je eigen ballast mee. En als ik dan nu terugkijk, hè, want je stelt de vraag over een les in leiderschap. Als ik nu terugkijk, dan denk ik dat ik te lang tegen mezelf heb gezegd wat ik niet kon. In plaats van dat wat ik wel kon. En daardoor ben ik in de schaduw gaan staan van een plek waar ik eigenlijk thuis hoorde.
Tof man, dat je dat zo waarneemt.
Dat is heel erg mooi, ja, om dat te ontdekken.
Dat heeft dus blijkbaar dus ook tot cursus geleid.
Ja, zeker.
Ja. Wat was je belangrijkste cursus?
Nou, kijk, de moeilijkste, ik weet niet of het misschien ook wel de belangrijkste keuze was dat we op een gegeven moment de conclusie hebben getrokken dat we niet verder konden in de ingeslagen weg met samenwerking met iemand van buitenaf. Okay. Omdat wij gewoon te veel verschilden van waarden. Hmm. En uiteindelijk heeft dat geleid tot een afscheid en dat vond ik een ontzettend moeilijke keuze. Maar tegelijkertijd weet ik ook, als we dat niet hadden gedaan, was het bedrijf ten onder gegaan. Dus ja, het moest gebeuren, maar het was wel de moeilijkste keuze. En ik ben dan het type persoon die het nog wel eens voor zich uitschuift. Je weet wel. Te lang.
Maar je bent uit die schaduw gestapt.
Ja.
Omdat je op een andere manier naar jezelf bent gaan kijken, hoor ik je dat zeggen?
Ja. Ja, Wouter en ik hebben hier ook in het proces van dat afscheid samen een stukje coaching in gehad. En een van de dingen die wij geleerd hebben was dat het belangrijk was om onze positie te gaan innemen. We hebben niet alleen heel lang in de schaduw van onze vader geopereerd, hè, want die vond heel veel. En dacht, ja, weet je, kijk, onze beurt komt nog wel of onze tijd komt nog wel, weet je wel. Maar op een gegeven moment moet je uit die schaduw stappen en zeggen van, ik ben nu verantwoordelijk. Dat betekent ook dat ik ga sturen.
Ja.
Ook als we het misschien een keer niet zo eens zijn. En dan zoeken we wel de verbinding op, gaan we erover praten. Maar op een gegeven moment komt er wel een moment dat je die zeepkist moet betreden.
Ja.
En moet gaan staan en ook jouw droom en jouw toekomstgerichtheid tot leven moet gaan brengen. En dat kan ook gewoon. Vaak ben je degene die... Je bent vaak zelf degene die je zelf het sterkst veroordeelt, hè?
Ja.
Iets van onzekerheid en zo. Ja.
Ja, ik denk als het om leiderschap gaat, het is zoals in iedere relatie ruimte geven en ruimte nemen. Maar het is belangrijk dat je weet waar is die ander mee bezig. Dus vertel het maar. En ik heb best wel vaak gehoord toen we in die moeilijke periode, ik voel me zo alleen. En toen dacht ik, hé, dat is niet goed, denk ik. Want dat betekent dat je je niet lekker voelt of zo. Als ik zo tussen ons, onze samenwerking, dat zie, kijk, Maarten heeft is echt de pionier, de veel outgoing, marktontwikkeling. Ik ben meer intern gericht. Ik denk dat we elkaar goed aanvullen, maar er zijn ook wel eens momenten dat ik denk, ja, ik weet het niet hoor, of je dit zo moet doen. Maar als jij zo overtuigd bent, ga het gewoon doen. En ik denk dat het wederzijds zo is. Het mooie is ook dat wij, als het geografisch gezien, Maarten richt zich vooral richting het oosten en ik naar het westen. Dus we lopen elkaar ook niet zo heel snel voor de voeten, maar we kijken wel heel sterk met elkaar mee. Dus we gaan ook met elkaar mee af en toe. En
het scheelt dan wel dat jullie hebben vastgesteld dat het polder de minpunt van de wereld is.
Absoluut.
Dan kom je elkaar gelukkig wel
tegen. Dat
is heel
handig. Klopt. Ja, klopt. Daar ontmoeten we elkaar regelmatig. Ja.
Wouter die zegt terecht, hè, wij zijn als broers heel verschillend. Ondanks dat we uit hetzelfde nest komen, zijn we toch heel verschillend. En hoe bewuster je bent van je verschillen, hoe beter je gebruik kunt maken van elkaars talenten ook. Ik heb heel vaak, ik weet van mezelf dat ik soms nog wel eens in allerlei hele goede pioniers wilde ideeën alle kanten op kan gaan. En dan ga ik altijd ze toetsen bij Wouter. Want Wouter die ziet vaak dingen die ik dan vergeten was. Dus Wouter is een beetje mijn reality check, noem ik altijd. Ik heb dat nodig.
Weet je wat ik zo bijzonder vind, en nu ik een tijdje naar jullie zit te luisteren. Hè? In de studieboekjes over bedrijfs- en bedrijfsovernames, bedrijfsopvolging gaat heel gauw over de wat hardere kant. Hoeveel geld moet er op tafel liggen? Welke feiten en cijfers moeten we erbij hebben? Zeg maar de due diligence die dan gedaan wordt. Mm-hmm. En ik hoor jullie eigenlijk alleen maar vertellen over andere dingen dan dat. Of we hebben elkaar steeds beter leren kennen. We zijn uit de schaduw gestapt. We zijn een team wat ons bedrijf tot wasdom brengt.
Ja.
Het lijkt bijna haakse staan op wat er in een studieboekje staat.
Ja, klopt. Wij zeggen regelmatig dat geld is een voorwaarde. Is eigenlijk ja, een voorwaarde om te kunnen ondernemen. Dus,
smeermiddel.
Ja, het is een smeermiddel. Het is hartstikke belangrijk.
Ik ben blij dat je trouwens zegt smeermiddel. Ja, flow grapje. Geen smeergeld.
Okay. Nee, maar je hebt het nodig, anders dan gaat het al snel de verkeerde kant op. Maar het is veel belangrijker dat je geluk ervaart, denk ik, bij waar je mee bezig bent. Dat kan thuis zijn in je gezin, daar ben je ook eigenlijk aan het ondernemen, maar ook in het bedrijf. Waarom zou je dat niet op eenzelfde soort manier doen? En natuurlijk, er zijn altijd allerlei externe factoren die anders zijn in je gezin als in het bedrijf. Maar ja, inderdaad, die studieboeken, hartstikke mooi. Maar ik denk juist dat we zeggen ook wel de harde en de zachte kant. We zijn meer de mensen van de zachte kant, denk ik. En gelukkig zien we terug dat ook de harde kant daarmee daar goed op gaat. Dus
ja, ik moet direct denken aan zo'n quote op zo'n coachingskalender was het volgens mij. Zacht is heel hard als je er tegenaan loopt.
Ja.
En dat hoor ik dat jullie mooi. Ook wel zeggen. Van ja, die waarden zijn voor ons ook wel de slijpsteen voor ons toen en later en voor de geest.
Ja, absoluut. Ja.
Nou kijk, het grappige is, als het financiële plaatje niet klopt bij een overname, dan gaat het niet werken. Als het zachte plaatje niet klopt, dan gaat het ook niet werken. Nou, welke van de twee is nou de meest belangrijke? En ik denk dat je ze allebei nodig hebt. Alleen, er wordt heel veel aandacht gegeven aan het harde plaatje, het meetbare plaatje, de excelletjes, de terugverdientijd. Maar er wordt nergens in een due diligence gekeken naar een cultuur.
We zitten hier gewoon een nieuw product voor de betekenisfabriek te bedenken.
Ja,
de betekenis due diligence.
Ja, je gaat nog rekening achteraan, bedoel je.
Zo om samen schrijven.
Of wat je zegt.
Misschien nog even een vraag. Want jullie hebben het bedrijf het achtste kind genoemd, hè? Dus jullie zijn met 7 kinderen en in de jonge leeftijd. Je zendingsgezin komt weer terug naar Nederland. Je vader start een nieuw bedrijf op. En wat je vader was vertelde toen in die tijd was dat er heel veel bezoek kwam, wereldwijd. Mensen, ja, die kwamen bij jullie aan tafel volgens mij. Hè? Dus
dat gebeurde wel, ja. Ja, het was heel grappig. Je had inderdaad dan weer een Amerikaan, dan weer een Australiër die bij ons aan tafel zat. Kan ik me herinneren, ja. Die vonden dat wel interessant.
Ja. En er komt een moment dat je eigenlijk... Alex moet het dan afstaan, moet het loslaten. En dat jullie uit de schaduw stappen. En ook je moet losmaken uit hoe hij de organisatie of het bedrijf heeft geleid of aangestuurd. Dan gaat een andere wind waaien. Dus zo'n stap. Dus kun je daar iets vertellen over wat daarin ook jullie lessen zijn geweest? Hoe gaat het dan? Heb je daar met je vader, spreek je erover? Of,
nou kijk, als ik daarmee mag beginnen. Ik zat al in het bedrijf.
Maar meer als medewerker, toch? Hè?
Echt als medewerker.
Ja, precies.
Ik heb er vanaf 2003, dus en in 2016 zijn we begonnen eigenlijk met de concrete overname. Dus dat ik zat er al 13 jaar. En in die 13 jaar heb ik ook regelmatig gedacht, nou, ik ga wat anders doen. Had ook allerlei redenen. Uiteindelijk gebleven. Ja, en toen in die eerste overname, mijn vader is er lang geleden al mee begonnen. We hebben er tot nu toe, al wel zo'n 10 jaar zijn we ermee bezig. Dus dat is best lang. Maar hij begon met de vraag, wat denken jullie ervan? Hoe gaan we... Hoe ga ik er afscheid van nemen en hoe gaan jullie het voortzetten? Zo, of gaan jullie dat helemaal niet doen? Mag ook. Ik denk dat die ruimte er zeker was. Maar voor mij was het meer van, ja, ik werk er al en ja, waarom niet? Ik zie geen reden om ermee te stoppen. Dus we gaan gewoon kijken wat we mogelijk kunnen maken. Ja, en toen zijn we dat proces ingegaan met de familie en ook externe begeleiding. En daar moet je heel lang en goed over nadenken en praten met elkaar. Dus ja, uiteindelijk is het zo gelopen dat we dus in 2016 de eerste overname hebben gedaan van een stuk van het aandeel. Waar Maarten en ik deel van waren, van die overname. Mm-hmm. En inmiddels zijn we zover dat ook de anderen mogen gaan participeren. En ik voor mezelf, vind dat zelf heel mooi dat dat zo kan.
Ja, zonder ook echt in de onderneming te werken, kunnen ze mede-eigenaar worden. Hè? Dus ze nemen de aandelen van je vader over. De eerste les is eigenlijk, neem daar de tijd ook voor.
Zeker.
Dat kost het gewoon. Zeker als je...
Ja, klopt. We hebben natuurlijk samen een familiestatuut opgesteld. En in dat familiestatuut is dan ook een heleboel keuzes die je moet maken, die je moet bespreken, waarin je elkaars hart moet vinden. Je weet hoe het gaat als een nest met vogeltjes uitzwermt over, in ons geval, het hele land. Hè. Er is niemand van onze broers en zus die nog in Emmeloord woont. Dus om elkaar dan werkelijk te spreken zonder dat daar, laten we zeggen, veel ruis door de volgende generatie in veroorzaakt wordt. Dat is best moeilijk om elkaar... wat je dan ziet in de loop van 20 jaar is dat je eigenlijk allemaal wel een beetje een andere kant op gaat. Of je eigen plek vindt in een andere plaats. En dan... En dan in één keer ga je met elkaar nadenken over participatie in het familiebedrijf. Hoe gaan we dit voortzetten in de toekomst? En hoe maken we hier werkelijk een bestendige nalatenschap van? Iets waar wij iets aan gaan hebben, maar waar de volgende generatie eventueel ook weer wat aan heeft. En dan moet je elkaar opnieuw gaan opzoeken. En opnieuw gaan ontdekken met elkaar van wat vinden we eigenlijk belangrijk. En dan kom je erachter dat sommige mensen misschien anders zijn gaan denken als je ook alweer herinnerde of had verwacht en zo. En uiteindelijk is er een familiestatuut geboren. Ja. En we hebben veel tijd eraan besteed. Maar dat is wel de grondlegger geweest voor onze nieuwe certificaathoudersovereenkomst.
Ja.
Ja. En dat proces is momenteel in volle gang. Dat we dus eigenlijk nu in een nieuwe overdracht gaan. Waarin Alex, onze vader, en Wouter en ik onze aandelen overdragen aan een nieuw te vormen. Ja. Waar wij dan ook wel weer in deelnemen, maar dan gelijkwaardig met alle andere kinderen.
Ja, ja, het mooie toen we met het familiestatuut aan de slag waren, dat je dan zoekt van, waar ligt eigenlijk het zwaartepunt? Ligt het bij de onderneming of ligt het eigenlijk bij de familie? En jullie hebben voor het laatste gekozen. Hè? Dus de familiewaarden, die zijn eigenlijk het fundament voor de onderneming. Ja. Het is niet zo dat zij, natuurlijk met aansprakelijkheid en met beslissingsbevoegdheid enzovoort, maar... Diezelfde, dat is natuurlijk ook dezelfde geest, zet je de onderneming voort in feite.
Ja.
Dat is de eerste les. Neem daar de tijd voor, want je hebt ook zeker met je familie. Dus in die zin is het uniek om te zien hoe je broers en zussen daarbij betrokken zijn geraakt. En ook je ouders overigens. En dan de tweede les is volgens mij wat jullie zeggen, dat het identiteitswijs geeft houvast naar de toekomst. Het scherpt het aan als het gaat over de medewerkers. Het geeft rust. Het bevestigt nog eens een keer van waar zijn wij van. Maar wat doet ook identiteit voor jullie leiderschap als het gaat over strategie bijvoorbeeld? Heeft het dan nog richting gehad?
Ik wil nog helpen, als je het goed vindt, terug naar de vraag die jij net stelde over zeg maar de rol van ons vader en hoe wij dan zeg maar onze positie hebben ingenomen. Hè?
Ja.
Kijk, je ziet natuurlijk dat de naoorlogsgeneratie, de generatie die is voor ons is geboren in ieder geval, Die zijn opgevoed met andere ethische normen en andere waarden van hoe gaan we... onze opa's en oma's, die werkt ook 60, 70 uur in de week. Mm. Nou, en de generatie die daarna kwam, dat was gewoon keihard werken. Werken. Ook wel heel sterk beïnvloed door, laten we zeggen, calvinistische grondslagen. Dus zuinig zijn, goed voor elkaar zorgen, wat op zich wel mooie begrippen zijn. En wat je ook ziet in het bedrijf nu, is dat ergens is het blijven hangen met die generatie. Vroeger waren de groeibeperkingen van een bedrijf waren de lengte van de armen van de ondernemer en de grootte van het hoofd van de ondernemer. Groter dan dat werd het bedrijf niet. Tot het moment dat je dus het vertrouwen moet gaan overlaten aan je medewerkers. En die moet toe gaan staan om fouten te maken. Dat is mega eng. Helemaal voor die generatie. Dus ik heb veel discussie met mijn vader hierover gehad. En gevraagd aan hem, hoe voelt dit? Met je armen over elkaar zitten en goed kijken naar wat er gebeurt. Ja, zegt hij, die jongens, je gaat fouten maken. Ja, dat klopt. Snap je? Maar anders leren ze het nooit. En dat was echt heel erg leuk om dat proces door te maken. En ik heb wel... Ik heb wel gebotst met mijn vader over hoe gaan we hier nou mee om. Maar ik heb ook wel ontdekt dat we elkaar hier best goed in kunnen vinden. Maar dat de praktijk eigenlijk de proof werd.
Je voegt nog een, denk ik, een les toe op het overzicht wat Gert net maakte. Dat is dat je met respect voor de waarden van het verleden ook je eigen waarden eraan toevoegt. Bijvoorbeeld foto maken mag.
Ja.
En de ketting is wat langer als we elkaars hand vasthouden. In plaats van als we met de armen over elkaar gaan zitten.
Ja.
Dus je hebt ook, daar zit voor mij een hele duidelijke toevoeging in van jou, van jullie.
Ja.
Dus dat zou een volgende les zijn, voeg toe op wat is.
Ja, nou ja, en houd vast wat bestendig was.
Zeker. Nou, en ook durven groot te denken. Ik vind dat zelf ook best wel spannend. Ik denk, ja, weet je, dit is ook goed en laten we eerst dit maar eens sterk maken. Ik denk dat mijn vader dat ook wel had. Maar als je dan met andere mensen nu bezig bent, directie vormt, ja, dan zijn er die zeggen gewoon... Je moet wel groeien. Dat is goed. Dat doe je als persoon ook. Je kinderen groeien ook. Ja, zo mag het bedrijf ook groeien. Want daar wordt het alleen maar beter van, denk ik. Denkt men. En ik denk dat dat ook waar is. Zeker. Zonder groei ga je toch langzaam een beetje achteruit. Soms moet je wel even een stapje terug doen. Maar dan kun je er ook weer twee vooruit doen.
Nou, ik antwoordde op jouw vorige vraag. Ja. En toen stelde je opnieuw een vraag. Ja, maar die ben ik even kwijt.
Die vraag was identiteit en strategie. Dus jullie zijn als leiders nu aan de slag. In hoeverre stuurt het identiteitsbewijs jullie strategie?
Ja, ik denk dat het een fundament is onder de strategie. Kijk, de strategie is concreet waar je iedere dag mee bezig bent. Met identiteit ook wel, maar het is niet... dat je denkt, we moeten even een uurtje een identiteitsmeeting gaan houden of zo. Ik denk wel dat het een goed idee is om iedere week even een half uurtje te nemen van... snappen we elkaar nog als het daarover gaat? Maar juist als dat fundament sterk is, dan is je strategie wordt ook sterk. We hebben die strategie inmiddels ook goed uitgeschreven. We zijn er echt altijd mee bezig. Per afdeling, iedereen weet waar we ongeveer heen moeten. Hè? Want je moet dat natuurlijk, dat ontwikkelt zich ook continu. Maar als ik zo kijk door het bedrijf, dan zie ik op meerdere afdelingen gebeuren hele goede dingen. Er zijn er ook die wat achterblijven, maar dat geeft niet. Je kunt ook niet alles tegelijk doen. Ik neem de afdeling aftersales. De jongens die zijn zo druk met het adequaat helpen van die klanten. Ja, dan kun je ze niet zeggen, jongens, we gaan even een middagje strategie bedenken.
Nee. Nou, maar hier zit nog wel een mooi verhaaltje aan vast. Hè? Want een identiteit is eigenlijk niet onderhandelbaar. Hè? Dat stel je samen vast en denk, dit is wie wij zijn. Je kijkt in de spiegel, dat schrijf je op. Je geeft er de juiste woorden aan en dat is dan wat het is. Dat is je identiteit. En identiteit, die kan natuurlijk in de toekomst nog een keer veranderen. Maar die is niet onderhandelbaar. Nee. Nou, wat ons overkwam, was dat we op een gegeven moment een interim persoon hadden in ons management, die eigenlijk ons ging helpen om onze strategie voor de komende jaren vast te stellen. Was het een talentvolle persoonlijkheid die daar heel goed in was. Maar die ging onderhandelen over onze strategie. Over onze identiteit. En je identiteit is de reden van je strategie. Hmm. En niet meer en niet minder. Dat wil zeggen dat als wij nu aan onze medewerkers vragen om op een bepaalde manier te werken of om iets te doen, dan kunnen ze daar heel veel van vinden. En vaak is dat dan ook zo. En het kwartje valt altijd als je ze de reden uitlegt. En daarom, we hebben zo'n prachtig mooi identiteitsboekje. Iedereen die bij ons komt werken, die krijgt een welkomstpakketje met een boekje en een fles water en weet ik wat er allemaal in zit. Met dat identiteitsbewijs erin. Dit is wie wij zijn. Dit is de reden waarom wij doen wat we doen en waarom we werken zoals we werken. Dat staat hier. En hoe we dat dan doen, dat staat in onze strategie. Dat ga je wel in de loop van de tijd merken. Dat is een proces waar je in groeit als je ingewerkt wordt in een bedrijf.
Ja, mooi antwoord. Ja.
Maar die, nogmaals, hè, en ik kan het niet vaak genoeg benadrukken, die grondlegger van identiteit, dat is je reden en is niet onderhandelbaar. Daarom hebben we ook een purpose, missie en visie vastgesteld in plaats van alleen een missie en een visie. Want die purpose ook weer, dat zijn korte zinnen met heel veel betekenis. En daar moet je ontzettend goed over nadenken. Maar het staat er wel. En het is opnieuw iets wat uit je hart komt.
Hmm. Ja, je merkt continu dat je mensen echt erbij moet roepen. Van kijk, ja. ik moest dat in Amerika, ons team. Het was wel eens toegestuurd. Maar laatst hadden ze weer wat akkefietjes onderling. En ik zeg, hey, maar hebben jullie dit identiteitsboekje eigenlijk wel al goed met elkaar doorgenomen? En toen kwam het weer duidelijk. Nee, eigenlijk nog niet genoeg. Ik zeg, nou, hier is die weer. Er zijn nog wat verbeteringetjes hier en daar gedaan. Ga hem eens eventjes afdrukken bij een drukwinkel om de hoek. Iedereen moet er eentje hebben. En die moeten ze plannen even een meeting om hem door te nemen. En over 2 weken weer is. Het moet gaan leven. Hmm. En als dat gebeurt, dan merk je echt wel dat mensen, ja, die hebben daar wat aan. Die gaan het grotere plaatje beter begrijpen. Hmm.
Het is wel mooi hè, dat je daar ook weer zo'n punt maakt van, voor je het weet, even weer in de analogie met financiën, bespreek je maandelijks de cijfers. Hè?
Ja.
En wat maakt dat je maandelijks de identiteit niet bespreekt?
Inderdaad.
Goeie vraag. Dat zegt een accountant, hè?
Nee, ik ben geen accountant. Ik ben
niet meer.
Nee, ook niet geweest. Nee, ik heb 20 jaar voor en met accountants mogen werken. En ik heb veel van hun geleerd. Dat is onder andere rust, reinheid en regelmaat. Ja. Ja, want anders wordt een beetje gedoe met financiën. Maar waarom zou het dan geen gedoe worden met identiteit als je het niet regelmatig
zeggen, hoort? Geld gaat je geen rust, reinheid en regelmaat geven. Ja, het kan wel iets geven, maar niet alles. Nee, identiteit
dus,
wel.
Ja. Dus eigenlijk is die wel bijzonder.
Ja, mooie vraag.
Dus ik hoor bij jullie dat er nu straks maandelijks identiteits...
We gaan toevoegen als agendapunt. Ja. Nou moeten we alleen nog bespreken van wat gaan we dan... Hoe gaan we dat bespreken en hoe maken we dat meetbaar? Moeten we een groene en een rode knop hebben of zo? Hoe doe je dat?
Dit is de meest eenvoudige vorm, zou ik zeggen. Dat is de Herman Finkers methode, ken je die?
Nou, vertel.
Rood, oranje of groen.
Ja.
En dan, oorspronkelijk was het in Almelo's altijd wat te doen. Maar ja. Je kunt hem terughalen als jullie met elkaar het overleg hebben en je zegt, joh, afgelopen periode, hoe hebben we onze identiteit geleefd? Rood, oranje of groen?
Ja.
In dit geval in de polder is altijd wat te doen.
Ja. We gaan hem opzoeken. Mooi. Dankjewel voor de tip. Mooi.
Heb je zelf nog wat dingen die je wilt toevoegen nog aan dit onderwerp? Of dilemma's waar jullie voor staan? Of leiderschapsvragen?
Nee, ik wel. Nog eentje dan, tenminste. Een van de vragen die jij stelde was... Heb je ondersteuning of coaching gehad bij je rol als leider? En ik kan eigenlijk iedereen die in het schuitje zit van bedrijfsopvolging... of het innemen van je verantwoordelijkheid of je positie in een... organisatie waar je invloed op kunt uitoefenen. Het is geen zwaktebod en het is niet erg om jezelf te laten coachen. Om een stukje. Soms doet dat pijn, omdat je even moet gaan graven in het verleden en ook gaat ontdekken waarom je bent wie je bent, waarom je het doet zoals je doet. Maar het is niet erg. Doe maar wel. Het is heel goed voor je. Want dan kom je op een gegeven moment achter je eigen diepste
drijfveer of overtuiging of je gedrag of zo.
Ja. Dat kan ook angsten zijn. Dat kan ook inderdaad drijfveren zijn. Je kan ook ontdekken waarom je eigenlijk altijd reageert zoals je reageert. Wat houdt je nou eigenlijk precies bezig? En ik denk dat veel mensen zich daar niet bewust van zijn. En onbewust reageren op veel dingen.
Ja.
Dus ik wil iedereen aanmoedigen. Zoek een goede coach. Iemand die gaat helpen. Dat is niet gelijk psychiatrisch of zo. Zoek gewoon een goede coach. Iemand met wie je kunt reflecteren en die onafhankelijk is.
Ja, mooie suggestie. Heb je ook een coach gehad, Wouter?
Nou ja, we hebben nu voor de tweede keer een interne sessie, of eigenlijk een periode, dat is wel meer dan een half jaar, dat we met een aantal mensen uit het leiderschapsteam een training doen, training persoonlijk leiderschap. Ik heb gedacht, nou waarom zou ik dat ook niet gewoon doen? Dus ik ben bij de groep aangesloten, we zijn bijna klaar met die training dan nu. En dat wordt... Ik vind het zelf heel waardevol, maar de mensen vinden het ook gewoon mooi dat je als eigenaar daaraan meedoet. Nou, had ik me niet eens gerealiseerd. Dat is dan een leuke bijkomstigheid. Maar je leert je mensen ook beter kennen. En uiteindelijk, er is ook in de tussentijd besloten om van een van de mensen afscheid te nemen met wederzijds goedvinden. Zo zie je dat ook iemand misschien wel tot de ontdekking komt van ja, ik zit hier gewoon niet op mijn plek. Dus dat doe ik. Daarnaast laat ik mij al langere tijd inspireren door het thema dienend leiderschap. En vorige week, of de weken voor, hadden we weer onze jaarplanmeeting. Dat doen we 3 keer per jaar. Waarin dat thema eigenlijk ineens in de spotlight stond. En gisteren ook in een vergadering kwam het weer langs. Hoe belangrijk dienend leiderschap is. Dat is echt de leiderschap van de toekomst. Daar geloof ik wel in. Daar is nog een heleboel over te lezen en te vinden. Maar dat zo actueel is, is mooi. Mm. Want ik denk dat dat echt wel heel veel betekent voor mensen. En je kunt jezelf daarin nog zoveel beter maken.
Ontwikkelen, ja.
Ontwikkelen.
Weet je wat ook leuk is over dat dienend leiderschap? Dat is een hele mooie, grote term, hè? Maar onderdeel van dienend leiderschap is ook dat je samen met je collega's, met de mensen met wie je samenleiding mag geven, ook soms de plek der moeite opzoekt. Dat hebben we geïntroduceerd, dat woord heb ik ook niet zelf bedacht. Maar het kwartje daarover is wel gevallen. Mensen praten over de plek der moeite, dat is zo'n beetje een heftige term. En als je daar soms samen naar op zoek gaat, dan krijg je in één keer het gesprek wat je samen te lang ontweken hebt.
Oké.
Ja. Dus het is niet erg om... Als je een cultuur hebt waarin mensen niet worden afgesabeld of niet in de rug worden geprikt op grond van de fouten die ze maken, zijn mensen ook bereid om samen die plek op te zoeken om daar samen beter van te worden. Want ja, wat Wouter net zei, 1 stap terug is vaak 2 of 3 vooruit. Hmm. En ja, dat is...
Komen we toch weer terug op Herman Vinkers.
Herman weer, hè?
Ja,
altijd Herman.
Ik kan er niet aan doen. Hennegan en Rabwart.
Herman moet eens bij Ajax aan de slag dan, denk ik.
Ik denk, maar dat zou spijtig zijn voor FC Twente, want we staan nu al wat langere tijd boven Ajax. Dus
ja, daarom.
Er is nog hoop.
Dus.
Altijd op.
Ja. En door.
De plek.
Ja, over de plek der moeite gesproken. Onderaan de lijst. Kom op, mij.
Ja, zeker de plek der moeite voor Ajax. Ja.
En heb je ook een plek van hoop in... Nee, maar mooi. Mooie plek van moeite. Dus dingen die je te lang hebt ontweken eigenlijk. Ja.
Ja, het geeft echt een stukje vrijheid op zo'n moment. Als je dat met elkaar afspreekt. We gaan die plek der moeite opzoeken. Elders noemden ze dat een rotte vis sessie. Ook een mooie term, benaming. Wel wat viezer. Maar dat je echt de vrijheid ervaart. Ik mag gewoon alles op tafel gooien. En dan zie je toch wel dat mensen langzaam loskomen. Nog steeds is het moeilijk. Maar dat moet je vaker doen, denk ik.
Hebben jullie nog een ideaal typische leider waar je aan spiegelt? Ik bedoel,
ja.
Ik moest steeds denken tijdens het gesprek aan jullie moeder of zo. Die is nauwelijks eigenlijk in beeld geweest. We hebben het er niet over gehad. Maar ik kan me zo voorstellen dat je moeder een wezenlijke rol heeft vervuld in hoe jullie gevormd zijn. Maar ook hoe zij je vader heeft ondersteund bij de start van de onderneming. En misschien nog wel... meekijkt van gaat het goed met die
jongen? Ik weet zeker dat je gelijk hebt. Alleen, ik denk dat we daar nog niet voldoende bij stil hebben gestaan. Want mijn moeder die heeft de neiging in deze proces een beetje onzichtbaar te zijn. Mm. Ik denk dat ze het ook hoogst ongemakkelijk zou vinden om zichtbaar te worden daarin. Maar het is wel een zwaar onderbelichte punt inderdaad, ja. Maar als je mij nou zou vragen, het is een beetje een dooddoende, maar wie is nou jouw ideale leider? Dan was dat natuurlijk Jezus.
Mm.
En er zijn boeken vol met leiderschapslessen over Jezus geschreven. Hoe zei jij dat nou net? Dat de Bijbel is?
Nee, ik voor mij is het ook een inspiratiebron voor veranderkunde.
Ja, dat
je zou voor deze en geen ook het groot boek der veranderkunde kunnen noemen.
Ja.
Want ja, wat ik net met een lichte grijns, maar wel waarderend zei, is... kijk even wat Jezus voor elkaar kreeg met 12 apostelen.
Ja.
Dus de vraag voor elke leider is, ben ik dienend? Heel mooi. En 2 is, wie zijn mijn 12 apostelen?
Ja.
Ja, ik denk dat een van de wat ik nog zou willen delen, een van de leerervaringen is, sta er voor open. Sommige mensen denken, dat kan ik toch niet. Laat mij maar machines in elkaar zetten of mijn gezin verzorgen. Maar uiteindelijk is iedereen leider in datgene wat je op jouw positie, op jouw plekje doet. Sta voor groei open, want de wereld heeft behoefte aan leiders, groot en klein. Er zijn zoveel voorbeelden, ook heel veel slechte voorbeelden, denk ik, als we vandaag de dag om ons heen kijken. Wat zijn er niet een leiders die hun macht zo enorm misbruiken? Dat is gewoon pijnlijk om te zien.
Mm.
Maar gelukkig zijn er heel veel goede leiders op zoveel plekken. En inderdaad, als ik kijk naar mijn ouders, waar we het bedrijf van mochten overnemen. Mijn vader op zijn manier, op zijn plek, heel hard gewerkt. Mijn moeder ook. Ik denk ook aan mijn oma, was ook zo'n sterke leider. Die ons altijd vol liefde met ons bezig was. Maar mijn opa ook weer. Ook harde, hardwerkende mannen. Al die goede dingen neem je mee. En hoop ik ook weer te mogen doorgeven.
Hmm.
Dus jij daagt jezelf en de ander uit om het leiderschap te vinden wat in je zit.
Ja, absoluut.
Maar daar ook wel kritisch op te zijn. Want een van de dingen die me, waar ik verdrietig van word, is dat ik ook wel zie dat in de generaties, hoe ouder mensen worden, hoe stelliger ze ook worden en hoe moeilijker ze het vinden om over hun eigen schaduw heen te stappen en tot nieuwe inzichten te komen.
Hoor ik nu dat je al voor jezelf een doelstelling neerlegt voor in de toekomst?
Nou, ik ben aan het observeren, wat ik hoop dat mij niet gaat overkomen. Maar dat is misschien een ijdele hoop.
Misschien een semi-afrondende vraag. Hè? Want jullie zijn natuurlijk bedrijf van generaties. Generaties die voor jullie waren, die er nu zijn en die er gaan komen. Ik ben groot liefhebber van Suske en Wiske. Ik vind het ook een belangrijk leiderschapsboek. Weer op een andere manier.
Je lijkt ook een beetje op Lambeek trouwens.
Hey joh, het is een podcast, man.
Ga door.
Zo, Lambeek spreekt. Ja. Nee, maar ik zat hier aan professor Barabas te denken.
Okay.
En de professor die heeft zo'n teletijdmachine.
Ja.
En die hebben we hier vandaag bij de betekenisfabriek aanwezig. En de vijfde generatie na jullie wordt teruggeflitst naar vandaag. Gaat hier bij ons aan tafel zitten en stelt jullie beide de vraag. Nou, mannen, wat laten jullie nou een beetje achter voor mij, vijf generaties na vandaag? Wat laten jullie dan achter?
Ik zou zeggen impactvol zijn. Klein of groot. Ik denk zelf, het kan heel klein door naast een monteur te gaan staan en samen even een uurtje iets in elkaar te zetten. Of voor die multinational aan de andere kant van de wereld die geen mensen meer kan vinden en daardoor zijn bedrijfsproces in gevaar komt, waar je een oplossing voor kunt bieden. Ja, het kan op zoveel manieren, als je maar bezig bent met de ander beter maken. En ik hoop dat ze dat daaraan terug zullen denken dan, ja.
Ja.
Vijf generaties is een hele lange tijd, maar...
Kijk, weet je, je hebt een horizontale en een verticale verbinding, hè? We zitten nu in die horizontale verbinding, want wij leven in dezelfde tijd. In die verticale verbinding kun je iets voor achterlaten. En dat kan natuurlijk zijn geld of middelen, of dat is allemaal heel beperkt, hè? Maar het mooiste zou ik vinden, ik ben een heel sterk liefhebber van de uitspraak dat ik de wereld niet kan veranderen, maar wel de wereld voor een paar mensen. En dat zou ik willen meegeven, van met jouw mogelijkheden, jouw middelen, jouw inzichten, kun jij de wereld veranderen voor 1 of 10 of misschien wel 100 mensen. Neem dat mee. En ik hoop dat je dat ook blijft doen 5 generaties later.
Hey mannen, na een afronding nog misschien slotopmerkingen, Mark, jij of Maarten?
Ik vond het heel leuk dit gesprek. Dankjewel.
Ja, zeker, ik ook. En ik denk... Wat wij samen ook hebben bereikt met de betekenisfabriek is heel waardevol. En daar gaan we heel veel profijt van hebben. Dus dat zou ik andere bedrijven ook zeker aanraden. Jij benoemde het al. Iedereen is bezig met efficiëntie en winst. Maar wat heb je eraan als je niet weet wat je identiteit is en waar je heen wil als het daarom gaat? Dus ga daar zeker mee aan de slag.
Dankjewel.
Dank jullie ook wel. Mooi om hier te zijn.
Dankjewel voor het luisteren naar Identiteit en Leiderschap, een podcast van de Betekenisfabriek. Sounddesign en montage door Ronald Koops. Volgende week gaan we in gesprek met Gert Gelderblom, directeur van Expertis.
Een van de dingen die we daar gezegd hebben is, wij willen onze kennis delen. En wat we dan nu gaan doen is dat op onze website delen, podcast maken, kennisclips maken. We zeggen van, op die manier dragen wij ook bij aan de samenleving waar we deel van uitmaken.
Voor meer informatie over deze podcast ga je naar debetekenisfabriek.nl/podcast. En daar kun je ook met je vragen of opmerkingen terecht. Dankjewel en tot volgende week.